Gemeente Nabels de Kerkraad, heb voor u de volgende afkondigingen. Zondag 17 mei om 9:30 's morgens leesdienst. S'avonds om 18 uur dominee C. Gieden uit Poortvliet, waarin ook openbare geloofsbelijdenis wordt gedaan. Collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de diaconie. Tweede is voor collecten, pastoraat en catechese. Collecten aan de uitgang is fonds noodlijdende gemeente binnen de herstelde vormde kerk. Voor de kerkraad hebben belijdenis van het geloof afgelegd Hendrika, Lena, Pieter, Nella, Ruben, Kuipers-20, Catharina Schot, binnenkamer 30, Jonathan van Lid, Bierenstraat 2, Sint-Anneland. De belijdenisdienst zal deoverente volgende week plaatsvinden in de avonddienst waarin dominee Gieden hoopt voor te gaan. Eventuele bezwaren tegen leer en leven van de belijdenskantengezanten kunt u indienen bij de scriba van de kerkraad. JV plus 15, de jongelij plus 15 willen als afsluiting van het seizoen met elkaar wokken op zaterdag 23 mei opgeven bij familie Hakvoort. En de deovolente vrijdagavond is er weer bijbelkring aanvang 7:45. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 26 en daarvan vers 1 en vers 3. Psalm 26 vers 1. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u, mijn rotsteen, bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. Wat er verder volgt in het derde vers, we noemen nu Psalm 26, vers 1 en vers 3. Gemeente, doen we ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting op de geloofsbelijdenis uit Psalm 119, 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Psalm 119, vers 32. Na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezingen voor deze avond, gemeente, kunt u vinden in het Bijbelboek Hebreeën. Daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij vers 32. Het eerste gedeelte van Hebreeën 11 laat ons zien al die geloofshelden. En dan vanaf vers 32 wordt dat als het ware samengevat. En dan vervolgen we de schriftlezing tot en met hoofdstuk 12, vers 13. Hebreeën 11. Vanaf vers 32 tot en met hoofdstuk 12, vers 13. En dan komt Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt tot ons vanuit Hebreeën 11, vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloften is verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht, de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd en ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht. Hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was. Hebben in woestijnen geduld en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen hebben het door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want dan merkt deze die zodanigen tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot de bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, ach niet klein de kastijding des Heren. En bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten. Opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover onze schriftlezing. Bidden we om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over deze dienst. Heere, almachtige God, van hemel en van aarde, die alle dingen leidt, naar uw voorzienig bestel. U geeft dat wij hier op deze zondagavond rondom uw woord gekomen mogen zijn. En dat is een geopend woord. Heren, die schriften zijn helder en klaar, maar geeft dat ook onze harten geopend mogen worden voor dat woord. Want van nature is er bij ons geen plaats. Dan zeggen wij het wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Heren, dat is nu de aangrijpende werkelijkheid die voor ons allen van nature geldt. Dat wij liefhebbers zijn van onszelf. Dat we zulke hoge gedachten hebben van wie we zelf zijn. Heren, ontdek ons daaraan. Verneder ons. Geef dat we met schaamte op onszelf mogen gaan leren zien. Dat we met Abraham mogen zeggen dat hij als stof en as het onderwond om tot u te naderen. Zoals ook iemand anders het zei, daarom verfoei ik mij. Leer ons maar een walg aan onszelf te hebben. Opdat we vanuit de diepte de lofzang mogen laten klinken. Om vanuit de diepte, vanuit de ootmoed, groot van u mogen gaan zingen. Dat is toch al het kenmerk van al uw kinderen. U leert ze dat, het leven der genade. Om zelf minder te worden. Opdat u mag wassen, dat u mag groeien Hij moet wassen, ik minder worden. Dat we zo op dat Lam God mogen zien, dat gekomen is om de zulken die zo diep gevallen zijn, te plaatsen naast prinsen, naast koningen, uit het drek verhoogd. Heere, wat is dat een grote genade. Dat u met zulke weglopers nog van doen wilt hebben. Dat u mensen opzoekt in hun verloren staat en, o wonder van genade, daar wilt u ook de prediking van uw woord voor gebruiken. U zendt goedertierenlijk boodschappers van die blijde boodschap tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. En zo mogen we ook deze avond weer zitten onder de verkondiging van uw woord. Heere, geef dat ook die woorden die overdacht mogen worden meer zullen zijn dan mensenwoorden. Dat het werkelijk ook voor ons goddelijke woorden mogen zijn. Als de schriften opengaan, dan spreekt u zelf. U komt tot ons in het gewaad van uw woord. Al de schriften die getuigen toch van u. U hebt zelf zo u bekend willen maken. Heere, geef dat we ook zo met opmerkzame harten mogen luisteren. Opdat ons voor het eerst of weer opnieuw mag raken. Dat het woord weerklank mag vinden in onze harten. En als wij u ook mogen kennen, dat we vanuit dat woord opnieuw de stem van de goede herder mogen horen. Uw schapen, uw kinderen, die kennen toch die stem. En ze volgen hem. Heer, en als we een afgedwaald schaap zijn, breng ons maar weer terug achter die grote herder der schapen aan. Opdat wij hem mogen volgen. Hem mogen dienen. Jezus Christus mogen liefhebben. Heer, dan kunnen er veel beproevingen zijn, veel kastijdingen. Maar als ze tegenwoordig zijn, is dat geen zaak van vreugde, maar na deze, dan zullen we het ook verstaan. Heer, u kent ook zo de gemeente met alle zorgen, met alle vragen, met alle moeiten. In welke omstandigheden we ook verkeren, Heere, ontferm u over de gemeente. Dat we met al onze vragen maar bij u terecht mogen komen. Als ons die angsten der hel en die banden der doods omknellen, dat we ook tot u mogen gaan, dan zult u ze ook wegnemen. Of dan zult u ze heiligen aan ons hart. We kunnen u niet altijd narekenen, dat is maar goed ook. Leer ons daarop u te volgen. U weet ook dat ook op zoveel andere plaatsen op deze dag dienaren mogen uitgaan. En die blijde boodschap wil ook daar uw koninkrijk doen komen. Uw naam verhogen. Opdat ook vijanden met God verzoend mogen worden. Mensen die leven in de macht van de duisternis overgezet mogen worden in het koninkrijk van het licht, het koninkrijk van uw liefde. Heere, u gaat door. En als wij hier soms moedeloos bij elkaar kunnen zitten, omdat we zien op onszelf, Heere, wilt u al die moedeloosheid afbreken. Geef dat maar groot van u zullen denken. U heeft het zelf beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, dat we ook zo deze avond mogen ervaren dat u nabij bent. U weet ook wat we als land en volk nodig hebben. De afgelopen week hebben we ook mogen stilstaan bij Bevrijdingsdag. Heere, dat is een groot goed dat ons dat hebt gegeven. Dat we al zoveel jaren in vrijheid mogen leven. Geef dat we ook als land en volk die vrijheid in Christus mogen kennen. Opdat we door het geloof met hem mogen leven. Ook juist degenen die in hoogheid gezeten zijn. Geef dat zij ook werkelijk voorbeelden mogen zijn. Dat zij als een dienares van God ons gegeven ook ons mogen wijzen op het houden van uw geboden. Dat ook daarin grote loon is. Wil ook in het bijzonder diegenen gedenken die vanuit uw woord ook wensen te regeren. Geef ze wijsheid, afhankelijkheid en leer ook hen u te volgen. Ook al soms zo moeilijk. Wat is juist, wat is wijs, welke beslissingen genomen moet worden. Heere, staat u ook onze overheid bij, ons ook. Ook ons koninklijk huis. U weet dat ze ook zoveel meegemaakt hebben in de laatste tijd. Wilt u ze ook daar in sterken en troosten en goed en nabij zijn. Heren, geef dat we maar in alle dingen van u alleen zullen verwachten. En dat we zo ook mogen weten dat uw Heilige Geest ons in alle waarheid leidt. Dan hebben we niets te roemen in onszelf, maar dan eindigen we in u. Dat ook zo deze dienst mag uitlopen op de eer, de verheerlijking van uw grote naam. Dat dienaren mogen wegvallen. Het mogen zeggen en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Heren, wilt u ons dat schenken? Geef dat we zo een goed uur bij elkaar mogen zitten. Om van uw naam en van uw deugden te mogen zingen. Dat bidden we u. En vergeven van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 48 en daarvan vers 4 en vers 6. Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is grote koning. En het zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. We herinneren u aan de collecte voor diaconie en daarna voor pastoraat en catechese en bij de uitgang voor het fonds noodlijdende gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben samen een gedeelte gelezen uit de Hebreeënbrief. En als ik u de vraag zou stellen, wie heeft deze brief geschreven? Dan is dat nog niet zo'n makkelijke vraag. Er zijn heel wat suggesties gedaan. Wie heeft deze brief geschreven? De een denkt Barnabas en de ander denkt misschien Apollos of Silas. De meeste mensen denken dat Paulus is geweest en dan onze Statenvertalers hebben dat ook maar aangehouden. Begin van de brief staat er ook de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, maar met 100% zekerheid kunnen we dat toch niet zeggen. En daarom heeft de kerkvader Origenes al gezegd, wie deze brief geschreven heeft, weet God alleen. Dus die schrijver, die auteur, dat weten we niet precies. Aan wie de brief gericht was, dat weten we wel. Die eerste lezers, dat waren Joden. En dan waren dat Joden die tot het geloof in Christus zijn gekomen. Joodse christenen dus. En u begrijpt dat deze Joden volop bekend zijn met de tempeldienst en met alles wat daar gebeurde. En dan laten schrijven zien dat alles wat in die tempeldienst gebeurde eigenlijk een afschaduwing was van wat in Jezus Christus als de grote hoge priester tot zijn vervulling is gekomen. Maar deze Joodse christenen, die hebben het niet altijd makkelijk. Soms dan vinden ze het moeilijk om dat nieuwe geloof in Jezus Christus, om daarbij te blijven staan. Om daar niet van af te wijken. Ze hebben de neiging om terug te keren tot dat Joodse geloof. En daarom is een belangrijk thema in de Hebreeënbrief om te volharden. Om vol te houden. Om niet af te wijken van dat geloof in Jezus Christus alleen. Om vol te houden ook als het moeilijk wordt. Zo is hoofdstuk 10 beëindigd. U zou dat kunnen nalezen in vers 36 van hoofdstuk 10. Schrijft de auteur, want gij hebt lijdzaamheid, dat wil zeggen volharding van noden. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis mocht wegdragen. En vers 39 uit dat tiende hoofdstuk zegt het ook, maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven. Maar van degene die geloven tot behouding van de ziel. Weer dat thema volharding. En daar sluit hoofdstuk 12 mee aan. En de versen 1 en 2 uit hoofdstuk 12, die willen we deze avond met elkaar overdenken. Dat hadden de eerste lezers nodig, dat hebben wij ook nodig. Tekstwoorden voor de prediking, Hebreeën 12, vers 1 en 2. En dan lezen we Gods heilig woord als volgt. Daarom dan ook, terwijl wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover onze tekstwoorden. Thema van de preek, het volharden op de loopbaan van het geloof. Volharden op de loopbaan van het geloof. Drie punten. De eerste plaats, we zien op de getuigen. In de tweede plaats, we zien op de gelovigen. En in de derde plaats, we zien op Jezus. Dus het volharden op de loopbaan van het geloof. We zien op de getuigen. Het gaat hier over een grote wolk der getuigen. We zien op de gelovigen. Wie loopt daar nu op? Dat zijn de gelovigen. En in de derde plaats, we zien op Jezus. Vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Dit eerste vers, dat begint met de woorden, daarom dan ook. Dat zijn woorden die aansluiten bij wat er al gezegd is. En die sluiten dus aan bij dat einde van hoofdstuk 10. Daar is gezegd dus dat we moeten volharden. Maar voordat de schrijver verder gaat met hoofdstuk 12, zit daar hoofdstuk 11 tussen. En wat zien we nou in hoofdstuk 11? Daar heeft de schrijver laten zien dat de gelovigen uit het Oude Testament ook hebben volhard. Voordat hij in hoofdstuk 12 die eerste lezers gaat aansporen, daarmee ook ons om te volharden in het geloof, laat hij zien hoe dat de gelovigen uit het Oude Testament dat hebben gedaan. Door het geloof. Dat komt daar elke keer in terug. En eigenlijk is het zo: goed voorbeeld doet goed volgen. En vandaar dat eerste zinnetje. Daarom dan ook. Dat sluit dus aan bij dat thema van de volharding. En dat sluit aan bij al die voorbeelden die in hoofdstuk 11 genoemd zijn. Je zou het ook zo mogen zeggen: welaan dan, ook wij. Dan wordt die band gelegd met die mensen die in dat hoofdstuk al genoemd zijn. Ook wij, wij moeten in datzelfde spoor verder gaan. Ook wij worden opgeroepen om te volharden. Al die mensen die zijn ons voorgegaan en het is de bedoeling dat wij ze leren na te volgen. Wat hield die mensen uit hoofdstuk 11 eigenlijk op de been? Al die mensen die hebben geleefd uit de belofte. Al die mensen die hebben uitgezien naar de belofte dat Jezus Christus in het vlees zou komen. En met die belofte zijn ze gestorven. Met die belofte in het oog konden zij volharden en konden zij sterven. Ze hebben van verre die belofte gezien en omhelst en geloofd. En dat hield hen staande, die ene belofte. Ze hebben de Heer Jezus zelf niet gezien, maar ze wisten: Hij komt. En dat was voor die mensen genoeg om te leunen op die belofte van Jezus Christus, zijn komst in het vlees. En zelfs in de meest moeilijke omstandigheden konden zij volharden. Zou u het ook kunnen? Als u het heel moeilijk hebt, kunt u dan ook leven uit de belofte? Zo worden hier ons die geloofshelden, zo mogen ze wel noemen, getekend. Hoe erg het ook was, zij hielden vol. Er was soms vervolging. Ze werden soms verbrand. Dat hebben we kunnen lezen. Ze werden gedood. Het is bijna te gruwelijk om te zeggen, maar ze werden uitgerekt. Sommigen zijn in stukken gezaagd. En toch, die mensen hielden zich vast aan de belofte. En als dan die vervolgers kwamen, die beulen die zeiden: u kunt vrijkomen als je dat geloof herroept. Dan hielden zij vast. Zij klemden zich vast in die meest moeilijke omstandigheden aan de belofte. En u zegt de schrijver: wij moeten ons net zo gedragen. En om dat nu duidelijk te maken, gaat de schrijver een bekend beeld gebruiken. Dat is een beeld uit de sportwereld. Hij vergelijkt dat volharden en dat volhouden met een hardloopwedstrijd. Met het rennen op zo'n loopbaan. Als er een wedloop gelopen moet worden. Meestal was dat een korte afstand, 1 stadie. Dat is een afstand van 185 meter. En op dat stukje werd dan een wedloop gehouden. En dat was voor die eerste lezers helemaal geen vreemd beeld. Bekend beeld uit de tijd van de oudheid. Zoals wij gewoonlijk buiten elk dorp, buiten elke stad, een voetbalveld aantreffen. Zo was het ook in de tijd van de oudheid, dat je buiten het dorp was daar een loopbaan aangelegd. Zo'n renbaan. En daar werden natuurlijk die wedstrijden gehouden. Dan werd er gekeken wie er nou het hardst kon lopen. Nu begrijpt, bij zo'n wedloop, daar zijn ook altijd toeschouwers. Soms werd die wedloop ook gehouden in een groot gebouwd stadion, Olympia, een bekend stadion. En waar de mensen dan in rijen dik zo op al die tribunes zitten. En dan kijken ze zo naar beneden op die renbaan. Maar als die wedstrijd buiten het dorp werd gehouden, dan zaten de mensen er op de berghelling. En dan konden ze ook zo naar beneden kijken. Wie er allemaal meededen aan die wedstrijd. Dan kijken ze wie er volhoudt en wie er als eerste die finish bereikt. Maar u begrijpt dat die toeschouwers, ze doen ook wat meer. Zij moedigen aan. Zij sporen en zij vuren die lopers aan om vol te houden. Zodat die lopers gaan voor de prijs. Nou, met dat beeld van al die toeschouwers vergelijkt de auteur nu die gelovigen uit het Oude Testament. Al die geloofshelden uit hoofdstuk 11, die noemt hij hier die wolk van getuigen. Daarom dan ook, alzo wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Dat is het beeld wat hier de tekst ons schetst. Een wolk, dat is een beeld van een uitgebreide menigte van mensen. Die mensen die dan vol spanning die wedstrijd bekijken, kijken wie er als lopers meedoen. Al die mensen in hoofdstuk 11, dat is eigenlijk nog maar een klein deel van die grote wolk van getuigen. De schrijver had er nog veel meer kunnen noemen. Daarom vers 32 zegt het ook, de tijd zal mij ontbreken. Hij had er nog veel meer op kunnen sommen, maar daar had hij geen tijd meer voor. Naar wie kijken deze geloofshelden eigenlijk? Op wie kijken zij neer? Op u? Op jou? Op ons? De vraag is, doe jij ook mee aan zo'n wedloop? Volhardt u ook in het geloof? De vraag is of wij gelovigen van het Nieuwe Testament ook net zo volhardend bezig zijn. En ze vuren ons aan om vol te houden. Ze hebben allemaal de loopbaan afgelegd. Ze zijn allemaal bij dat eindpunt, bij die finish gekomen. En nu moedigen zij u, ze moedigen jou aan om ook vol te houden. Hoe doen die mensen dat? Nou, ze geven een getuigenis. De schrijver zegt ons dat het een wolk van getuigen is. Dat is een getuige. Een getuige, dat is iemand die ergens bij aanwezig is geweest. Stel dat er een ongeluk gebeurt en je bent daar getuige van, dan kun je zeggen, zo en zo is het gegaan. Ik heb het zelf gezien. Ik sta in voor wat ik zeg. Je hebt het zelf meegemaakt. Dan ben je een getuige. Dat is de eerste betekenis. Deze mensen, zij getuigen dat het waar is. Dat het volharden mogelijk is. Maar als ik u vertel dat het Griekse woord voor getuige martyr is, dan komen we ook meteen bij de tweede betekenis van dat woordje getuigen. Ik denk dat u daar ook al wel in hoort doorklinken. Martyr, martelaar. En zo heeft dat ene woordje martyr langzamerhand twee betekenissen gekregen. Getuige en martelaar. Als je die waarheid beleidt, kan dat gevolgen hebben. Dan kun je daarvoor gemarteld worden. Getuigen en bloedgetuigen zijn. Als je nou getuigt van de waarheid in Jezus Christus, dan kan dat spot met zich meebrengen. Ja, erger, dat kan de dood tot gevolg hebben. Zo spreken deze getuigen nog nadat zij gestorven zijn. Abel, hij leeft al lang niet meer, maar hij spreekt nog steeds. door datzelfde geloof. En zo spreken al die getuigen uit het Oude Testament, maar u begrijpt, die rij van geloofshelden gaat door in het Nieuwe Testament. We denken dan aan Stefanus. Ziet u hem daar? Getuigen van zijn geloof in Jezus Christus. Was het gevolg. De stenen worden op hem afgeworpen. Het wordt zijn dood. Openbaring 2 lezen we nog zo'n getuige. Antipas. Een getrouwe getuige. Het kost hem zijn leven. Zij belijden Jezus. Zo zijn er nog heden ten dagen mensen die uitkomen voor Jezus Christus, maar dat met de dood moeten bekopen. Ik denk dan aan de vervolgde kerk in Noord-Korea, in het immense China, in Iran en andere landen. Dat is getuigen zijn. Zou u het ook kunnen? Ik hoop dat u merkt dat getuigen zijn, dat meelopen op die wedloop, belangrijke zaak is. Dat gaat om leven of dood. Dat is een strijd die bloed kost. Vandaar dat vers 4 ook zegt: gij hebt nog tot de bloeden toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Hoe erg het ook was, die getuigen hebben de moed niet laten zakken. Door de strijd heen hebben zij de prijs behaald en zijn zij aan de eindstreep aangekomen. En zo moedigen zij ons aan. Wij hebben de prijs behaald. Zorg dat u ook de prijs behaalt. Wij hebben mogen volharden in het geloof. Zorg dat u ook volhardt. Geef het niet op, ga door. Zo komt ook deze avond de aansporing van die wolk der getuigen tot u, tot jou. De eerste vraag is dan wel: loopt u ook op die loopbaan van het geloof? Strijdt u ook de goede strijd van het geloof? Daar is zelf onderzoek voor nodig. Ken ik dit geloof? Ben ik op die wedloop te vinden? Ben ik hier geen vreemdeling van? En als u zegt: hoe weet ik dat dan? U kunt dat weten of u rust op de belofte van de gekomen Jezus. Alle gelovigen, zowel van het oude verbond als van het nieuwe verbond, zij rusten op de belofte van Jezus Christus, die hij ons in zijn woord gegeven heeft. Ik hoop dat u dat herkent, dat u het anker van de hoop en mogen uitwerpen in dat woord van God. En als uw geloof mag opkomen uit de schriften, als dat nou zo mag zijn, dan geldt voor u de boodschap: houd vol. Geef de moed niet op. Die wolk der getuigen, ze zijn tot een volmaaktheid gekomen. U wordt dan aangespoord om ook vol te houden. Dat mag een krachtige bemoediging zijn om op deze mensen te lijken, zodat u ook vol kan houden. Hoe moet dat? Dat zegt onze tweede gedachte. We zien op de gelovigen. Nu vandaag komen die woorden tot ons. Wat zegt de tekst? Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Hoe moet je nou lopen op die loopbaan? De tekst zegt ons drie dingen: alle last afleggen, de zonde afleggen en met lijdzaamheid lopen. We zullen ze langslopen. De last afleggen. Dat woordje last, gemeente, dat wijst ons op dingen die ons kunnen hinderen bij het lopen. Dat kunnen overtollige kleren zijn, allerlei andere overbodige zaken. En u ziet het voor u. Iemand die daar meeloopt met de wedstrijd, die doet zoveel mogelijk overtollige dingen weg. Alle last afleggen. Wat betekent dat voor het geestelijke? Alles wat hindert om God te kunnen dienen, moet afgelegd worden. Alles wat ons van God aftrekt, moet u afleggen. Heel wat keren in de Bijbel komen we dat zo tegen. Afleggen. Efeze 4. Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Een iegelijk met zijn naaste. Colossense 3 zegt het net zo. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Roddelen, gemeen over een ander spreken, dat moet afgelegd worden. Dat kan niet samengaan met het lopen in de loopbaan van het geloof. Dat zegt Petrus in zijn brief. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Het gaat erom dus dat u de besmetting van het vlees aflegt en zuiver en rein op die loopbaan van het geloof loopt. Alle ballast, al het overbodige moet afgeworpen worden. Voor de werken van het vlees en van de duisternis is dus geen plaats. Zo is het toch. Kanttekeningen zeggen dat er zoveel zaken kunnen zijn die ons kunnen hinderen. Wereldse zorg, bekommering. Hoe moet het nou gaan met eten en drinken? Zoveel andere zaken die ons in beslag kunnen nemen. En dan komt u niet meer toe aan het lopen op de loopbaan van het geloof. Heel praktisch. U kunt te druk bezig zijn met het najagen van geld en goed. Dat moet dan terzijde worden gelegd. Wat is nou voor u het belangrijkste? Waar leeft u voor? En voor wie leeft u? Voor uw kinderen? Of voor Jezus? Is uw auto, uw huis of uw vakantie voor u het belangrijkst? Dan moet u dat afleggen. Trekt de wereld van alle kanten aan u? Dan moet u daarmee breken. Misschien hebt u te maken met die worstelingen en die begeerte van het vlees. En komt de verleiding via internet of televisie of allerlei pornografische bladen op u af. U wordt opgeroepen om daarmee te breken. Dat hindert u. Zo kunt u niet lopen op de loopbaan van het geloof. Gaat bij uzelf maar na welke last u hindert. Dat hindert het meelopen en dat hindert het volhouden. Alle last. Dat zegt de tekst. Zo is het toch. Als iemand daar mee gaat doen, dan neemt hij zo weinig mogelijk mee. Alles wat belemmert, wordt afgelegd. Zelfs de kleren, zoveel mogelijk uitdoen. Let op. Rennen is wat anders dan gewoon blijven zitten. Als u zo op uw stoel zit, dan voelt u helemaal geen last. Dan voel je zelfs de last van de kleren niet. Wie altijd blijft zitten en niet meerent, heeft nergens last van. Die last wordt alleen gevoeld door mensen die mee willen doen. Die mee gaan doen met de wedstrijd. Stel u zelf maar de vraag, kent u die verhinderingen die u belemmeren om mee te kunnen doen? Wat staat u nou in de weg? Als u die dingen wat herkent, dan kan dat een teken zijn dat u staat aan het begin van die loopbaan. En als u mee wilt doen, leg dan die last af. Zo komt de oproep om bij uzelf na te gaan welke last u hindert. De tekst zegt nog meer. En de zonde die ons lichtelijk omringt, die moeten we ook afleggen. De zonde. Enkelvoud. Wat wil dat ons zeggen? Dat gaat om de wortel van de zonde. Die moet nu afgelegd worden. Eenvoudig voorbeeld ook voor de kinderen. Stel dat er allemaal brandnetels in de tuin groeien. En je knipt die brandnetelplant af. Inderdaad, die brandnetel is weg. Maar als je 2 weken later daar weer in de tuin bent, dan is daar weer een brandnetelplant. Hoe komt dat? Die wortel zit er nog. Zo is het ook hier. Die wortel van de zonde, die moet afgelegd worden. Met de macht van de zonde moet gebroken worden. Zonde verhindert nu het meest om mee te kunnen lopen. Die moet het eerst ook weggeworpen worden. De tekst zegt dat de zonde ons lichtelijk omringt. Dat is omstrikkend, zo staat het er ook eigenlijk. Dat is nou gemene van de zonde, die brengt ons zo makkelijk ten val. Je mag het vergelijken met een touw dat aan zo'n loper vastzit. Als hij gaat hardlopen, dat touw aan zijn voet, dat brengt hem zo snel ten val. Zo is nou de zonde. Zo'n touw aan zo'n hardloper. Wie met zo'n touw gaat hardlopen, die valt snel. Zo is de zonde. Die laat mensen vallen. Keihard. De zonde brengt de ondergang. Ga maar na in uw leven welke zonde uitgeroeid moet worden. En daarom klinkt hier de oproep om de goede strijd van het geloof te strijden. Zegt Paulus tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk je ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Daar wordt u toe opgeroepen. Misschien hebt u vorig jaar belijdenis gedaan. Enkele mensen hopen het binnenkort te doen. Misschien hebt u het 50 jaar geleden gedaan. Is die goede strijd van het geloof in uw leven te zien? Kent u dan ook het afleggen van alle last van de zonde? Oefent u zichzelf tot de godzaligheid? Wat betekent dat? Nou, dagelijks trainen. Zo'n goede hardloper die zal geen dag voorbij laten gaan om te trainen, om te oefenen. Sporten voor een goede conditie. Dat hoort bij dat mee kunnen lopen. Zorgen voor een gezond lichaam. Zo is het ook hier. De last afleggen. En uzelf oefenen tot godzaligheid. Gewoon tijd besteden aan bijbellezen. Aan gebed. En naar de kerk gaan. Alle mogelijke middelen gebruiken. Mediteren. Stil zijn voor God. En vooral Jezus volgen. Geduldig zijn. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Dat kost strijd, inderdaad. Dat is nou zelfverloochening. Maar anders komt u niet vooruit op de loopbaan. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis. Aandoen de wapenen van het licht. Zo moet het op dat einddoel aangaan. Naar de uiteindelijke overwinning. Om in nieuwigheid des levens voor God te wandelen. U begrijpt, het gaat hier over de heiligmaking. Als u naar het vlees blijft leven, wordt dat sterven. Eeuwig omkomen. Maar indien gij door de geest, met een hoofdletter, de werkingen des vleeses dood, van het lichaam, zo zult gij leven. Zo, de loopbaan die ons voorgesteld is, die nog voor ons ligt, lopen. Die finish is nog niet bereikt. En dat is het derde punt, met de tweede gedachte. Hoe moeten we dan lopen? Met leidzaamheid. Laat ons met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is. Leidzaamheid, dat wil u zeggen, volhardend. Niet opgeven. ook niet als het moeilijk wordt. Om, als u in het geloof Jezus mag belijden, zijn naam te blijven belijden, ook als u uitgelachen wordt, om dan toch vol te houden. Om te vechten tegen de verzoeking tot afval. En misschien zijn uw levensomstandigheden moeilijk. Is daar die ziekte gekomen? En bent u chronisch ziek en komt u er nooit meer vanaf? Misschien bent u ongeneeslijk ziek. Misschien voelt u die lege plaatsen in uw hart van geliefden die gestorven zijn. Zo'n geliefde moeder. Of een man. Misschien zelfs een kind naar dat graf moeten dragen. En dan denkt u, ik houd het niet langer vol. Om die God te dienen. Waar is God dan? Als Hij regeert, waarom moet het dan zo lopen in mijn leven? Dan komt daar die weerstand en de waaroms. Dat zegt dan de tekst. Juist dan, met lijdzaamheid, met volharding blijven lopen. Als alles nu uw kant wordt afgebroken. Om geduldig te zijn. En die beproevingen zo te verdragen. En dan hoort u wat voor mensen dat zijn. Geloofshelden worden ze genoemd. Dan denkt u, nou dat zijn hele bijzondere mensen. Laat ik maar heel eenvoudig zeggen. Het zijn helemaal geen bijzondere mensen. Het zijn zondaren. Net als u, net als ik. Helemaal geen bijzondere mensen. Die wolk van getuigen van toen, die is er nog steeds. Juist bij gewone mensen zie je dat zij kunnen volharden in de meest moeilijke omstandigheden. Misschien mag u denken aan zo'n biddende oma die het zo moeilijk heeft gehad in haar leven. En die toch geloof in Jezus Christus bleef belijden. Of die meester misschien al zoveel jaren geleden op de lagere school. Misschien had hij het moeilijk. En toch u merkte, wat hij zei, dat meende hij. Hij kende het van binnenuit. Dat soort mensen, die horen ook bij de wolk van getuigen. Waarom? Omdat zij bleven volharden. En met lijdzaamheid de loopbaan liepen. Inzet, de last afleggen is dus nodig. En geduldig zijn. En volharden. Zo gaat het naar de eindstreep. Was daar te vinden. Dat zegt Paulus. De kroon der rechtvaardigheid. Die ligt daar voor elke loper gereed. Voor ieder die volhardt. Als Paulus aan het einde van zijn leven, het einde van die loopbaan gekomen is, dan blikt hij terug. Wat zegt hij? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Is dat geen wonder? Niet alleen voor Paulus is die kroon weggelegd. Voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dan gaat het om de Heer Jezus. Dat is onze derde gedachte. Zien op Jezus. Maar misschien zegt u nou wel, hoe moet dat nou? Hoe gaat dat er dan naartoe? Hoe moet ik nou met lijdzaamheid lopen op die loopbaan? Nou, het antwoord vinden we in vers 2. Door te zien op Jezus. Wie op de loopbaan loopt en niet wil afwijken, moet op Jezus zien. Dat zegt de tekst. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Dat zegt de spreukendichter. Laat uw ogen recht uitzien. En uw oogleden zich recht voor u heen houden. Dat doet zo'n hardloper toch. Als hij daar aan het begin staat.
Dan kijkt hij naar het einddoel. Die laat zich helemaal niet afleiden door al die toeschouwers. Hij heeft maar één doel voor ogen. Dat is de eindstreep behalen. Zoals nou ook hier. Die geestelijke loper. Die kan maar één ding doen. En dat is zien op Jezus. Psalm 141 zegt dat. Doch op u zijn mijn ogen. Heren, heren. Wat is dat voor een zien? Ziende. De overste leidsman. Eigenlijk staat er wegzien, opzien. Engelse vertaling zegt het looking unto Jesus. Dat is ook de titel van het bekende boek van Ambrosius. Het zien op Jezus. Een andere Engelse vertaling zegt het ook zo. Let us fix our eyes on Jesus. Gefixeerd zijn op hem. U merkt, dan staat de Heer Jezus centraal. De ogen van de loper zijn op hem gericht. Op hem alleen. Waarom wordt hier nou de Heer Jezus genoemd? Zijn naam die staat hier in het midden. Hij is de zaligmaker. Daar gaat het om. Maar er wordt wat gezegd van deze zaligmaker. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Eigenlijk staat er dat de Heer Jezus de beginner, de auteur is. Overste leidsman, daar zit iets in van het begin van het geloof. De Heer Jezus, hij staat aan het begin van de weg. Hij brengt al zijn kinderen op de weg, want hij is zelf de weg. Hij leidt ze ook op de weg. En daarom wordt hij ook genoemd de voleinder van het geloof. Hij brengt ze aan het einde van de weg. Hij brengt ze tot het einde toe. Is dat geen rijke troost? Dat Heer Jezus nu staat aan het begin en aan het einde van de weg. Hij overkoepelt ze tot het einde toe. Zijn trouw rust op al die lopers. Vanaf de wedergeboorte tot aan het sterven toe. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Waarom? Hij is die Alpha en de Omega. Hij is de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Dat zegt de tekst. Waar hij het geloof werkt. Heel pril brengt hij het ook tot het einde. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Is dat nou geen rijke troost voor al degenen die op die loopbaan mogen lopen? Als u naar de Heer Jezus mag kennen, dan zegt de tekst, hij waakt over u. Hij zal door zijn lijden al zijn kinderen tot de zaligheid brengen. Want dat is nou ook de weg die hij zelf moest gaan. Trouw en gelovig ging hij de weg. Die zijn vader hem had aangewezen. Altijd gewillig. Met een paar woorden schetst ons de schrijver de weg van Jezus. Hoe was die weg? Begon daar in de hemel, bij die kroon. Is er afgedaald naar de kribbe. Toen kwam het kruis. En daarna kwam weer de kroon. Dat is de weg. Dat is een onpeilbaar diepe weg. Hij moest die hemelse vreugde verlaten. Terwijl voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Hij deelde in die heerlijkheid. Hij heeft dat gewillig achter zich gelaten. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij is een slaaf, een dienstknecht geworden. Hij is mens geworden. Hij heeft zichzelf vernederd tot de dood des kruises toe. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Zo was zijn weg. Hij moest sterven aan dat vervloekte kruis.
Waarom?
Om zondaren zalig te maken. Zijn naam is Jezus. Dat is nu de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Zo heeft hij het kruis verdragen. De schande van dat kruis heeft hij veracht. Het kruis, dat is nou het symbool voor de Heer Jezus. Wie op Jezus ziet, ziet ook meteen het kruis. En Jezus zonder kruis is geen Jezus. Het gaat om Hem. Die daar die vervloekte kruisdood wilde sterven. Die meest smadelijke dood wilde ondergaan. Dat is de schande van het kruis. Maar het gaat hier ook over de verhoogde Jezus. Welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht. Hij is gezeten. Aan de rechterhand van de troon van God. Zo eindigt dat vers. Dat is de meest volledige omschrijving. Dus het zou nagaan in de Hebreeënbrief. Wat er wordt gezegd over dat zitten van de Heer Jezus. Dan zult u zien in hoofdstuk 1. Er staat dat Jezus zit aan de rechterhand van de majesteit. Er wordt niet gesproken over een troon. En wie die majesteit is, zegt de tekst dan ook niet. In hoofdstuk 8 opnieuw. Het zitten van de Heer Jezus. Aan de rechterhand van de troon. Van de majesteit. Het gaat dus op de troon aan. Hoofdstuk 10. Komt het nog een keer tegen. Jezus zit aan de rechterhand van God. Die majesteit blijkt dus God zelf te zijn. Maar er wordt gezwegen over de troon. Maar hier de meest volledige omschrijving. En is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. U begrijpt, dat is de ereplaats. Die heeft Jezus verdiend, die ereplaats. Omdat Hij ook heeft volhard. Hij is zelf de getrouwe getuige. In volkomen gehoorzaamheid is Hij de weg gegaan. In volkomen gewilligheid, in volkomen vertrouwen op zijn Vader. Hij zag op de vergelding van het loon. Hij wist voor wie hij het deed. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Zo gaat het welbehagen des Heren nog steeds door. Het is voor een schuldig volk. Voor een in zichzelf zondig volk. Voor mensen die helemaal niet kunnen volharden in hun eigen kracht. Het is voor die mensen die het alleen van Jezus verwachten. Misschien zegt u, hoe kan ik ooit op deze weg blijven? Kan ik die last wel afwerpen? U zit met uw zonde. U kunt er helemaal niet los van komen. Wat moet u dan doen? Zien op Jezus. U moet tot Hem gaan. Dat zegt Hij. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. U mag nu alle last, alle zonde leggen op Hem. Hij is de grote lastdrager. U overwint zelf niet uw zonde. U kunt die last niet afleggen in eigen kracht. U kunt uzelf niet verbeteren. Nee, gemeente, dat zal niet lukken. Zolang u het zelf probeert, dan dwaalt u gewoon af van die weg. En daarom, u moet op Jezus zien. Als u nou op die weg van het geloof wil komen, moet u op Jezus zien. Hij werkt toch het geloof, hij is toch de overste leidsman. Als u op de weg loopt, moet u op Jezus zien. Hij brengt toch ook tot aan het einde toe. Merkt u dat het begin, het volharden, tot het einde toe, alleen kan door op Jezus te zien? Door te zien op wat hij heeft gedaan op zijn weg. En zo is het waar. Christus geeft alles. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt. Mild, overvloedig. Als u hem nou in het oog mag houden, dan zal het niet beschaamd uitkomen. Hij brengt op de weg en hij houdt op de weg en hij geleidt tot aan het einde van de weg. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En dan zal hij u opnemen in zijn heerlijkheid. Op grond van de belofte. Weet u nog, daar zijn we mee begonnen. Die geloofshelden van het Oude Testament. Zij leefden op grond van de belofte dat hij komen zou. En nu is hij gekomen. Zij zijn niet beschaamd uitgekomen in hun geloof. De Heer Jezus vraagt ons ook hetzelfde geloof, ook in de belofte. En welke belofte is ons gegeven? Deze. Openbaring 3. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Als u zo op Jezus ziet, als u zo overwint, dan zult u zitten met hem in zijn troon. Is dat nou ook uw toekomst? Amen. Gemeente, laten we daarvan zingen uit Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Wat er verder volgt, Psalm 51, het zesde vers.
Laten we samen bidden en danken. Heere, wat is een bijzondere verantwoordelijkheid dat wij onder de klanken van uw eeuwig blijvend woord en getuigenis mogen verkeren. Zo vaak hebben we misschien al dat woord gehoord. En opnieuw wordt ons de vraag gesteld of wij ook lopen op de loopbaan van het geloof. Of wij ook verbonden zijn door het ware geloof met deze Heere Jezus, die volkomen kan zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. Of wij ook iets kennen van het afleggen van al de last en van de zonde die ons zo lichtelijk omringt. In ons eigen leven weten we dat altijd wel aan te wijzen. Heere, geef dat wij niet in eigen kracht dat zullen doen, maar door te mogen zien op hem alleen. Die voleinder des geloofs, maar ook die overste leidsman. Hij werkt het geloof, hij staat aan het begin en hij brengt tot het einde. Wat is uw trouw groot. Dat u nu zulke zondaren, zulke afdwalende mensen opzoekt. Dat u ook ons het evangelie bekend maakt. Heer, als wij niet strijden, dan zullen we eeuwig omkomen. En geef daarom ons ook die heilige strijd des geloofs om achter Jezus Christus aan te mogen gaan. Dat kost zelfverloochening. Dat kost ons eigen ik. Maar Heer, in die weg mag toch ook de kroon der rechtvaardigheid ontvangen worden, want we hebben Jezus Christus lief, net als Paulus. Heer, wilt u dat ons allen schenken? Niemand van ons kan dat missen. Dat we alle mensenkinderen zijn op weg een reis naar de eeuwigheid. Geef dat we ook zo onze dagen mogen tellen. En een wijs hart mogen bekomen. Heren, we mogen grote dingen van u verwachten. En daarom onze ogen, ze zijn op u geslagen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons uw genade. Ontferm u over ons. Ontferm u over dit gesproken woord. Wilt u het zelf, o Heilige Geest, indragen in de harten van degenen die u nog niet kennen, en ook bij degenen die u mogen kennen, dat zij mogen oppassen in het allerheiligst geloof. Heere, brengt ons ook veilig op de plaats van bestemming als we weer van hier weggaan. Wilt ook diegenen gedenken die volgende week in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Heere, dat is onmogelijk om dat te doen in eigen kracht. Om zo ons ja-woord te mogen geven aan u, in diepe afhankelijkheid. Dat we ook verlegen mogen zijn om deze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Heere, sterk ook deze die dat volgende week hopen te doen. Gedenk ook degene die dat al hebben mogen doen. Misschien heel lang geleden. Geef dat ook in de leven zichtbaar mag worden. Dat lopen op de loopbaan van het geloof. Ontferm ook over de jongeren van de gemeente. U weet ook wat zij nodig hebben als de wereld trekt. Geef dat ook zij dan al de last en de zonde mogen afleggen en u mogen volgen. We zijn nooit te jong om u te dienen. Heren, uw dienst is toch ook immers een liefdedienst. En dat juk is zacht, uw last is licht. Heer, ontferm u over ons, vergeef al onze zonden. Dat bidden we u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen uit Psalm 16. En daarvan het laatste vers, Psalm 16, vers 6. Gij maakt, Heer, lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk, in tegenspoed, het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16. Vers 6.
Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.